Onze hulp en onze verwachting staan in de naam des Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen van Psalm 137, het eerste vers. 137, vers 1. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het dienst thuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os, noch zijn ezel. Noch iets dat uw naaste is. De schriftlezing voor vanmorgen vindt u in het Oude Testament. De profetieën van Jesaja, hoofdstuk 26. Jesaja 26. Daar lezen wij in Jesaja 26, te beginnen bij vers 1, Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Te dien dagen zal dit lied gezongen worden in het land van Juda. Wij hebben een sterke stad. God stelt heil tot muren en voorschansen. Doet de poorten open dat het rechtvaardige volk daarin gaat, hetwelk de getrouwigheden bewaart. Het is een bevestigd voornemen, gij zult allerlei vrede bewaren, want men heeft op u vertrouwd. Vertrouwt op de Heere tot in der eeuwigheid, want in den Heere, Heere is een eeuwige rotssteen. Want hij buigt de hooggezetene neder, de verheven stad. Hij vernedert ze. Hij vernedert ze tot de aarde toe. Hij doet ze tot aan het stof rijken. De voet zal ze vertreden, de voeten des ellendigen, de treden der armen. Het pad des rechtvaardigen is geheel effen. De gang des rechtvaardigen weegt gij recht. We hebben ook in de weg uw gerichten, u, o Heere, verwacht. Tot uw naam en tot uw gedachtenis is de begeerte onze ziel. Met mijn ziel heb ik u begeerd in de nacht. Ook zal ik met mijn geest, die in het binnenste van mij is, u vroeg zoeken. Want wanneer uw gerechten op de aarde zijn, zo leren de inwoners der wereld gerechtigheid. Wordt de goddeloze genade bewezen, hij leert evenwel geen gerechtigheid. Hij drijft onrecht in een gans richtig land en hij ziet de hoogheid des Heren niet aan. Heren, is uw hand verhoogd? Zij zien het niet. Maar ze zullen het zien en beschaamd worden vanwege de ijver over uw volk. Ook zal het vuur uw wederpartijdes verteren. Heere, gij zult ons vrede beschikken, want gij hebt ons ook al onze zaken uitgericht. Heere onze God, andere heren behalve gij hebben over ons geheerst. Doch door u alleen gedenken wij uw naam. Dood zijnden zullen zij niet wederleven. Overleden zijnde zullen zij niet opstaan. Daarom hebt gij hen bezocht en hebt hen verdelgd. En gij hebt al hun gedachtenis doen vergaan. Gij, o Heere, had dit volk vermeerderd. Gij had dit volk vermeerderd. Gij waart vereerlijkt geworden. Maar gij hebt hen in al de einden des aardrijks verre weg gedaan. Heere, in benauwdheid hebben zij u gezocht. Ze hebben hun stil gebed uitgestort als uw tuchtiging over hen was. Gelijk een bevruchte vrouw als zij nadert tot het baren smarten heeft en schreeuwt in haar weeën, alzo zijn wij geweest, o Heere, vanwege uw aangezicht. Wij waren bevrucht. Wij hadden de smarten, maar we hebben niet dan wind gebaard. Wij deden het land geen behoudenis aan, en de inwoners der wereld vielen niet neder. Uw doden zullen leven, ook mijn doodlichaam, zij zullen opstaan. Waakt op en juicht, gij die in het stof woont, want uw dauw zal zijn als een dauw der moeskruiden, en het land zal de overledenen uitwerpen. Ga heen, mijn volk, ga in uw binnenste kamers en sluit uw deuren na u toe. Verberg u als een klein ogenblik, totdat de gramschap overgaat. Want zie, de Heere zal uit zijn plaats uitgaan, om de ongerechtigheid van de inwoners der aarde over hen te bezoeken. En de aarde zal haar bloed ontdekken en zal haar doodgeslagenen niet langer bedekt houden. Tot zover. Laat ons samen bidden. Heere in den hemel, aan de vooravond van een ontzettende week komen wij samen tot u als gemeente om u te belijden dat de overheden van ons Nederland zijn zoals de onderdanen het verdienen. En wanneer er aanstaande week zulk een debat zal komen over euthanasie, om minderwaardig leven dood te spuiten, en dan hebben wij alleen maar één plaats in te nemen voor uw heilig aangezicht, de plaats van de schuldbelijdenis, de plaats van de schuldverslagenheid, dat het zo ver heeft kunnen komen, waar nog bij kans niet één land ter wereld zo ver heeft durven komen, en wij in ons vaderland zo hoog bevoorrecht toch zo diep gezonken zijn. Daar is reden tot smart, dat niet alleen, maar ook reden tot schuldverslagenheid. Heere, ligt de schuld niet bij ons als christenen, dat wij nu zulk een wetsvoorstel krijgen, door de ministerraad uitgevaardigd, en dat wij als Nederlandse volk straks niet meer veilig zijn in de handen der artsen, in de handen van verplegend personeel, omdat de doodslag onder de medische mom wordt gepleegd en moord met voorbedachte raden op zulke wijze op het pasgeboren leven, op het dementerende leven, op het gehandicapte leven, zal kunnen worden uitgevoerd. Is daar niet de reden dat wij samen voor u buigen? Nu aanstaande week daarover wordt nagedacht, wordt gesproken. En o Heere, als wij gaan tellen, dan is de meerderheid er niet op tegen. Als wij gaan tellen, dan moeten we het ergste vrezen. Als wij gaan tellen onder de leden van ons Nederland, de onderdanen, onze bevolking en de volksvertegenwoordiging, dan kun alleen maar schrik om ons hart slaan. En nu deze laatste zondag voor dat aanstaande donderdag, die gedachten worden geuit in woorden, mogen wij samen tot u naderen met de bede of gij ons een vasten week wilt geven. Een vasten dag vandaag, waarin wij in rouw en smart voor u mogen leren buigen, omdat het mede onze schuld is. Als kerken hebben wij meegedaan met de geest van de tijd, hebben wij de wereld binnengehaald, hebben wij ons ook laten meenemen in de theologieën waarin uw woord zijn zeggenschap verliest. En ook in bijzonder als vaderlandse kerk staan wij zo dubbel schuldig. Hebben wij baanbrekend werk gedaan om de moderne theologie in huis te halen en in huis te houden. En van generatie tot generatie jonge predikanten opgeleid die u niet kennen en die uw naam niet beminnen en die uw waarheid niet prediken. En heren, u zijn er wel door u altijd ook geweest die gij bekeerde en die gij leerde en die ook naar uw woord wensten pal te staan, bij de oude gereformeerde waarheid te blijven. Niet omdat die waarheid zo goed is voor menselijk vlees, zo aangenaam, maar wel zo waar, omdat het de werkelijkheid is van uw woord, omdat gij zelf het ons leert. Maar Heer, wij staan toch ook als gereformeerde gezinten zo schuldig. Als gereformeerden in de hervormde kerk niet minder schuldig. En wij beseffen daar maar al te weinig van. En wij leven er zo graag ook aan voorbij en zo makkelijk aan voorbij. En wij zeggen de woorden nog wel dat we schuldig staan, maar gij weet of we dat ook beleven. Of daar ook in ons hart die droefheid is en die pijn, waardoor wij een ander niet meer kunnen aanwijzen als de schuldige. Het een ander niet meer kunnen verwijten dat hij verkeerd deed. Maar voor onszelf eerbiedig leren buigen voor u, dat wij het zijn, omwille van wie al die rampspoed over ons gekomen is in de laatste tientallen jaren. O Heer, wij hebben de wortel waarop wij stoelden verlaten. We hebben de band met het leven doorgesneden. We hebben u verlaten. Dat is al lang geleden, maar dat wordt ook in deze laatste tijden nog zo ontzettend sterk bewezen. En wij allen, o God, wij allen staan daaraan schuldig in Adam. En wij hebben al die rampspoed over ons gehaald. En daarom is het zo groot als u ons dat ook doet beleven. Dat wij het gaan inleven zo in de stilte van ons hart schuldig te staan voor uw heilige aangezicht. En toch komen wij, Heren, tezamen met vrijmoedigheid tot u. Niet omdat daar in ons iets goeds ligt op grond waarvan wij tot u kunnen naderen. Of omdat er in Nederland nog een rest is van uw volk dat goed is waarom gij het zou kunnen doen. Of dat er bij onze overheden nog, ach Heren, wij komen tot u omdat gij goed zijt. Omdat al gij de God van de trouw zijt. Omdat gij de Almachtige zijt. Dan is het billijk en recht om ons Nederland prijs te geven aan de golven van de zee. Om ons Nederland te laten verdrinken, zodat de schuiten over ons land zullen varen. Dan is het recht dat ons Nederland, waar de moord wordt gelegaliseerd en wettig verklaard, dat ge dat Nederland gaat uitroeien door moord op moord en doodslag op doodslag en geweld op geweld en oorlog op oorlog. Want Heren, waar wij mede het recht hebben om een ander te doden en dat wettelijk gaan goedkeuren als u het niet verhoedt, wettelijk willen gaan goedkeuren, daar zijn we al zo dichtbij. Dan kunt gij met recht uw handen van ons aftrekken. En dat ge maar nooit meer naar ons omkijkt, want we maken het onszelf zo geheel onwaardig. Maar Heren, toch naderen wij tot u, niet tegenstaande gij recht zijt om ons te verdelgen. Toch tot u, want bij wie anders is het leven en bij wie anders is hoop en bij wie anders is macht. Dat ge dan uit genade het zou doen onze overheden bekeren. Niet alleen plaatselijk en provinciaal, maar ook landelijk. En dat gij zelf, Heren, een geest van verandering en van vernieuwing zou doen gaan door de volksvertegenwoordiging in de Eerste en Tweede Kamer. In de provinciale staten en gemeenteraden. Want Heer, het is geen wonder dat mensen naar u niet vragen. Het is geen wonder dat mensen u verlaten. En wij zijn de leugen toegevallen en hebben de waarheid gehaat. Wij zijn de zonde achterna gewandeld en we hebben die lief en daarom willen we niet heilig zijn. Wij willen zelf God zijn en daarom u niet erkennen boven ons. O Heere God, gedenk ons en bewaar ons ervoor dat wij maar gewoon zouden vinden dat het in Nederland doorgaat. Dat tienduizenden ongeboren levens in de veilige moederschoot een graf vinden en gedood worden. Dat is nu al jaren zo en wij vinden het zo gewoon. En Heere, nu dan ook de moordaanslag op het demente of minderwaardige leven, zoals mensen dat noemen, want het is helemaal niet minderwaardig. Het is van u gegeven, maar nu dat ook al meer verder reikt, komen wij u vragen, zoudt u nog om redenen uit uzelf willen geven dat het niet doorgaat? En dan niet, Heer, om redenen in de mensen, omdat de mensen in hun leven het waardig zijn, want ons leven, o God, het is niet minder waardig, maar het is onwaardig, dat Gij uw beschermende hand nog, ook door de wetgeving in ons vaderland, daarover zult uitstrekken. Maar wij komen het u toch vragen, en dan kunnen wij u niets aanbieden. En er is er geen reden in ons, maar Heere, doet u het. O, als wij dit gebed zouden moeten aanbieden, als een reden waarom u het deed. Als wij ons gebedsleven aan u moeten voorhouden om u te bewegen. Heere, dan moet ge ons zeker loslaten en verdelgen, want ons bidden is ook niets waard. Daarom komen wij niet tot u steunend op ons gebed. Of steunende op onze ernst. Ook niet steunende op onze bekering. Maar Heer, mocht het nou eens waarlijk zijn, steunende op uw eigen woord. Waarin gij tot niets verplicht zijt, maar nochtans een genade God zijt. En Heer, wat zou uw naam worden groot gemaakt als ge dit grote, vreselijke onheil zoudt afwenden van ons volk. Waarom, Heere, hebt ge ons bevrijd van Hitler-Duitsland, nu meer dan 40 jaar geleden? Waarom mochten wij die dag meemaken, als ouderen en daaruit leven ook als jongeren, nu al meer dan 40 jaar? Waarom zijt gij zo goed geweest om ons te bewaren voor die vreselijke moord? Want nu zijn we bezig hetzelfde te doen. Nu zijn we bezig om zelf die vreselijke praktijken uit te voeren. O Heere, gedenk dan in de ziekenhuizen, de ouderen, de ernstig zieken. Gedenk, Heere, daar waar redenen worden gezocht om euthanasie te plegen, om mensen te vermoorden of om erom te vragen. Daar waar grote eenzaamheid is en mensen geen moed meer hebben om te leven. Daar wij zo weinig oog voor elkaar hebben, zo weinig liefde, zo weinig meeleven. Of daar waar artsen falen in hun macht en daarom misschien in alle teleurstelling grijpen naar die dodelijke spuit. Wilt u ze nog zelf wijsheid geven? Hun geweten aanraken dat ze het niet kunnen, Heer, dat ze het niet meer doen zullen. Wilt u onze jonge mensen, die misschien zelfs deze week nog in een stadium kunnen komen waarin euthanasie over de lippen komt, vanwege een ongeluk, vanwege een ernstige, plotselinge en bijkans dodelijke ziekte, wilt u ze bewaren? Er zijn er zoveel in ons vaderland die in gevaar zijn als deze wetten doorgaan, maar nu ook al. En we mogen u bidden voor het verplegend personeel in de tehuizen, daar waar de mensen niet meer bij hun verstand zijn en waar verplegend personeel het soms ook zo moeilijk vindt om te blijven verzorgen. En er zulke grote problemen en zorgen en moeite zijn, Heere, geef ze kracht en moed om verder te gaan op de moeilijke afdelingen. Wilt u zelf gedenken daar waar wij de problemen niet eens kunnen bedenken, zo erg en zo groot, wilt u daar nog onder doen? Wat is er veel, o God, juist door de zonde ontluisterd, dat nou elk mens naar zijn einde gaat, dat nou ons leven doodloopt, menselijk gezien, dat wij allen sterven gaan. Heren, wat zou het een wonder zijn als wij niet meer verlangen naar een goede dood, zoals de mensen van de euthanasie, maar dat we een andere goede dood mogen begeren, door de verlossing die in Christus Jezus is, door de volkomen kwijtschelding van de schuld, en dat wij zouden mogen uitzien naar de dag van de ontbinding, van het sterven, niet door onszelf te doden of te laten doden, niet doordat anderen ons op een zachte manier laten sterven, maar Heere, doordat Gij ons leert met een Jacob op ons sterfbed te mogen zeggen, op uw zaligheid wacht ik, o Heere, om eerbiedig op uw komst te wachten, zowel in het leven als in het sterven, om wel getroost te zijn, zowel in voorspoed als in tegenspoed. Heer, om te mogen weten dat we uw eigendom zijn geworden, zou u ons dat willen geven? Zou u ons dat willen losmaken van de banden van de leugen en de banden van de dood en de banden van de zonde? Ja, wilt u de duivel uit ons midden weren en wilt u de jonge mensen tot u bekeren? Gij zijt toch de Almachtige? Gij zijt het aan ons niet verplicht, Heer, maar gij kunt redenen nemen uit uzelf en ook deze morgen nog in ons midden komen werken door middel van uw woord. Zodat wij nationaal en persoonlijk alle voor uw heilig aangezicht mogen ervaren. Een wonder van uw geest, een wonder van uw kracht, een wonder van uw gunst. Gij zijt het niet verplicht, maar doet u het om Jezus wil. Amen. De tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. Daarvan het 8e vers, Jesaja 26, vers 8. Waar de kerk van de oude dag, en mocht het zijn, wij in alle oprechtheid met haar beleid. Wij hebben ook in de weg uwer gerichten, u, o Heere, verwacht. Tot uw naam en tot uw gedachtenis is de begeerte onze ziel. Wij zingen van Psalm 74, de versen 17, 18, 19 en 20. Psalm 74, de versen 17, 18, 19 en 20, terwijl het tweemaal wordt gecollecteerd voor de diaconie en kerkvoogdij en bij de uitgang voor het jeugdwerk.
Vrijwillig of niet, gemeente, vallen er honderden per jaar ten slachtoffer aan de moordspuit van doktoren van artsen. Ontzettende ontwikkeling is gaande in Nederland. Het menselijk leven wordt niet meer gezien als schepping van God. De dood is een verlost worden uit het lijden, is een daad van barmhartigheid. Dieren verlos je toch ook als zij zo lijden dat ze niet meer beter kunnen worden? En dat doe je nou ook met mensen. Want wij zijn immers alleen maar een dier. Nou ja, een heel bijzonder dier. Een hoog ontwikkeld dier. Maar in wezen niet anders dan een dier. De mens wordt vermoord. Terwijl het leven alleen van God is. Terwijl het leven uniek is en waarde heeft omdat de gave van God waarde heeft. En nu gebeurt het in Nederland bij honderden. En dat is nog maar wat bekend is. En misschien gebeurt het straks bij duizenden. Dat gehandicapt leven, als het niet op tijd is ontdekt in de moederschoot, vermoord kon worden, maar dan toch wel net na de geboorte. Want waarom zou je zo'n onwaardig of minderwaardig leven rekken? Het kost veel spijt en verdriet en zorg en moeite en vooral ook geld. En zo zijn er vele voorbeelden te noemen. In Nederland is bezig één groot massagraf te graven. Denk alleen maar aan de vele ouderen die niet meer veilig kunnen durven zijn in tehuizen, omdat ze niet weten wat gaat er straks met mij gebeuren en wanneer ben ik nog veilig. En de voorbeelden die aangereikt worden zijn schrijnend en onthutsend en verbijsterend en ontzettend verdrietig. En in dat alles mag de kerk niet hoogmoedig zijn. Kan de kerk van God ook niet hoogmoedig zijn. Want zo het volk is, zo is de priester. En het volk ontvangt een leraar of een overheid, een regering die het waardig is. En wat hebben wij dan verdiend als wij in onze dagen rondom ons het meest elementaire eerbied voor het leven geheel en al zien wegvloeien? Een van de meest belangrijke steunpunten van beschaving door onze eigen overheid ondergraven zien worden. Dan moeten wij belijden, Heere, dan is het onze schuld. En de Heere geeft aan ons allen dat we er wat van mogen meemaken. Want daarover gaat het, wanneer in de tekst voor vanmorgen het volk van Israël in de oude tijd de rampen en noden, de moeite en tegenslagen beleidt en verstaat als gerichten van God. Ja, dat is juist het opmerkelijke. Er wordt niet geklaagd over de dingen als feiten op zichzelf, gebeurtenissen die over je heen komen, die heel erg of heel verdrietig of heel naar zijn, en waar je dan misschien je tegen verzet of je misschien aan onderwerpt. Maar al die dingen van ontzettende grote rampen en zo worden in onze tekst genoemd uw gerichten. En dat is een bijzondere weldaad dat de Heere dat aan zijn volk verleent, om zo de werkelijkheid van toen, maar dat geldt ook van nu, te mogen benoemen. En het te mogen verstaan dat al die dingen gerichten van God zijn. In de tijd van Jesaja zijn het invallen geweest van vijandige stammen. Is het de profetie van de toekomstige wegvoering uit Jeruzalem naar het verre land van Babel onder koning Nebukadnezar. En dat alles als uw gerichten. Waarom komt het over ons? Waarom moeten wij dat meemaken? Waarom die verschrikkelijke dingen? Deze dingen kunnen wij benoemen naar het voorkomen, namelijk dat het is een menselijke daad van zonde, een menselijke daad van goddeloosheid, en dat is zeker waar. Maar wij kunnen ook een stap verder gaan. Als de Heer ons daar licht over geeft, dan zien we dat ook. Namelijk, het is zijn oordeel over Nederland. Zijn gericht. En de Heer komt bij zijn volk met gerichten. Jeruzalem heeft eronder geleden. Nederland zucht er nu onder. Maar wie verstaat het nog? Dat God zijn oordelen geeft over zijn volk. Over een natie, zo van God verbasterd als Israël toen, het land van Juda in de dagen van Jesaja, of het land van Nederland in onze tijd. Dat al die dingen door God zijn gegeven als oordelen. Dat het niet toevallig is, dat het niet alleen maar menselijk is, niet zomaar is, maar dat er een oorzaak achter zit. Dat God ons gaat plagen en slaan zoals wij het verdiend hebben. En wanneer je dan de ontwikkeling van de laatste 100, 200 jaren gadeslaat, dan kun je niet anders dan zeggen, Heere, we hebben er zelf om gevraagd. O zeker onze ouders, laten we zeggen een jaar of 50 geleden, of ook nog maar 30 jaar geleden. Niemand en niemand achteraan om oude mensen dood te spuiten. Niemand. Dat deed Hitler wel, maar dat gebeurde bij ons niet. Iedereen was diep verontwaardigd, hoe kun je denken? En slechts in 15 jaren tijd is er een totale ommekeer gekomen, zodat meer dan de helft van onze Nederlandse bevolking zegt, het is goed. Waar komt het nou vandaan? Ons Nederlandse volk door de Heere zo hoog bevoorrecht. Bijkans net zo hoog als Israël in onze tekst. In de dagen van de uittocht uit Egypteland en daarna tot in de dagen van Jesaja toe. Hoe komt dat dan dat er zoveel afval is, dat er nu in Nederland zoiets plaatsgrijpt? Wel, dat is langzaam begonnen. Natuurlijk gaat dat niet zo snel. Maar in de loop van eeuwen is Nederland al meer Gods woord gaan verlaten. Ouders, zult u er eens aan denken, als u zelf van het woord des Heren iets loslaat, dat uw kinderen iets meer loslaat en uw kleinkinderen dan alweer iets meer loslaat. En dat in misschien 2 generaties of misschien pas in 20 generaties toch alweer doorgaat. Het blijft niet stilstaan. Het gaat zich alweer voortzetten. Het losweken van Gods woord. Daarom is het zo belangrijk dat wij gezinsmatig, gemeentelijk, niet toegeven. Je moet ook niet iets toegeven. Want de duivel is zo slim. En hij zal altijd proberen om dat grote te bereiken door het kleine te beginnen. Heel klein beetje. En hij gaat langzaam maar zeker door om ons als volk los te weken van de dienst van God, zodat nu een euthanasiewetgeving op stapel staat, die zo vreselijk is, dat een wereldorganisatie van artsen, en dat zijn heus geen christelijke artsen allemaal, dat zijn in meerderheid niet-christelijke artsen, dat die wereldorganisatie het afschuwelijk vindt en ervan groeit. Wij hebben ook in de weg van uw gerichten u, o Heere, verwacht. Wanneer deze dingen gebeuren, wanneer de macht van de dood en de macht van de vijandschap uiteindelijk, als daarachter gezien mag worden, de macht van de hel zo breed over een volk komt, wat doet een mens dan? Dan zijn er die leggen al gauw het hoofd in de schoot. Er zijn er ook die vechten daartegen in. Maar zijn er nou ook die de Heere verwachten? Die in dit alles mogen zien, God komt in zijn gerichten tot ons. Zijn aangezicht heeft hij van ons Nederland afgewend. Ook al zijn er nog christenen in Nederland, echte kinderen van hem die hij bekeerd heeft. Al zijn er nog die hun kinderen opvoeden in de vreze des Heren, die een christelijk huwelijk mogen leiden, die niet mee willen doen met al die verschrikkingen die al meer onze volksgeest komen vergiftigen en die al meer door die langzame vergiftiging heen het volksleven komen verwoesten en die al meer ons volk komen losweken. Al zijn ze er in het grote geheel, zijn er maar weinigen. In het grote geheel moeten we toch zeggen, God is bezig zijn aangezicht van Nederland te verbergen. God is bezig zijn gunst uit Nederland weg te nemen. God is bezig om onze overheid aan haar lot over te laten, om onze regering met blindheid te slaan. God is bezig om een geest van diepe slaap over Nederland uit te gieten. God is bezig om ons de gevolgen van onze keuze te doen zien, te doen gevoelen, maar wij hebben er geen last meer van. En ach, dan zijn wij geneigd om in dat alles moedeloos maar de schouders te laten hangen, of het hoofd neer te leggen en zeggen, ja, wat kun je eraan doen? Het is maar zo'n kleine minderheid die deze dingen nog in de gaten heeft, die erop tegen is. En de grote meerderheid is ervoor, wat kun je eraan doen? Laten we dan maar proberen om nog hier en daar een tehuis te stichten waar dan nog eerbiediging van het leven plaatsvindt. En zo trekken wij ons terug uit de grote beweging op ons eigen in het isolement. De grote meerderheid is ervoor, wat kun je eraan doen? Laten we dan maar proberen om nog hier en daar een tehuis te stichten waar dan nog eerbiediging van het leven plaatsvindt. En zo trekken wij ons terug uit de grote beweging op ons eigen in het isolement, omdat er geen kracht is. Wat voor kracht hebben wij? Als het gaat over het getal, hebben wij geen macht. Maar zijn er onder ons die weten welke kracht er in het gebed ligt? Die mogen weten dat het gebed van een rechtvaardige veel vermag. Vanuit Christus, de rechtvaardige. Zijn er onder ons die weet hebben dat God de dingen van deze wereld bestuurt op het gebed van zijn kerk? Nee, wij besturen de dingen van de wereld niet door ons gebed. Versta mij niet verkeerd, gemeente. Ons bidden zal niets van Gods raad afdoen of er iets bij doen. Maar God bestuurt naar zijn vrije raad en eeuwig welbehagen de dingen van deze aarde ook op het door middel van het gebed van de zijnen. En de Heere mocht ons gebed willen geven om deze vreselijke ramp over Nederland af te wenden. Want een oorlog is vreselijk erg. Maar dan weet je wie de vijand is. En een moordenaar die niet gestraft wordt, dat is vreselijk erg. Als het recht verdraaid wordt en als de rechter barmhartig is voor de wolven, om wreed te zijn voor de schapen, dat is wel heel erg. Maar dan weet je nog dat iemand in ieder geval moordenaar is, maar een arts.
die generaties lang is opgeleid om te genezen ten behoeve van het leven. Een arts die nu al meer geneigd is om naar een ander wapen in de strijd te grijpen, namelijk om te doden. Dan weet je niet meer waar je aan toe bent. En daar is Nederland nu in aangeland. En wie verwacht nu de Heer? Het volk in de oude tijd heeft het gezien. De vijanden waren sterk. Jeruzalem werd verwoest. Jeremia heeft het meegemaakt. Jesaja zelf niet. Het is 100 jaar later gebeurd. Maar het is wel gebeurd. En het volk heeft het moeten meemaken. Vele duizenden zijn gedood. En vele andere duizenden zijn in ballingschap gevoerd. En nu het grote onderscheid. Is daar misschien een doffe berusting, omdat je er toch niet tegen kunt doen, toen niet. Want Nebukadnezar was sterk, en Nebukadnezar overwon, en nu niet. Want de volksmassa in Nederland is doldriftig, is dwaas goddeloos. Of is daar een buigen onder God? Is daar een eens zijn met God? Is daar een aanbidden van God? Ook als de Heer in zijn eeuwige raad en voorzienigheid heeft besloten om deze vreselijke moordpartij in Nederland toe te laten. En dat hij ons al meer laat zinken, gelijk heeft gedreigd bij Capernaum, die tot de hemel toe zij verhoogd door de prediking van het evangelie. Hij zult tot in de hel toe worden nedergezonden, waar de macht van de dood u gaat vernietigen. Dat ook Nederland zo hoog bevoren met vele godzalige knechten en mensen, dat zij nu wordt vernederd tot in de diepten van de eigen uitgevoerde moordpartij. En dat Nederland dat zou moeten meemaken, wie is er dan die daarin God kan aanbidden? Wie is er in deze weg die de Heere verwacht? En die het met de Heere eens mag zijn, dat hij naar recht en billijkheid ons en onze kinderen kan laten sterven en leven in een tijdperk van God verlaat. En dat wij daarom al meer weg gaan zinken. Wij hebben u verwacht. Wat is verwachten? Dat is ondanks alles hopen op de Heere. En dat is een groot voorrecht, geliefden, als wij die God hebben mogen leren kennen. Als hij geen vreemde voor ons meer is. Dat wij in al de gebeurtenissen die we zien de hand des Heren mogen zien. Niet maar omdat ons op catechisatie vroeger werd geleerd dat God alle dingen leidt. Niet maar omdat we in een algemeen besef in ons geweten ervan overtuigd zijn dat er een albestuurder boven deze aarde staat. Maar vooral omdat wij persoonlijk deze God hebben leren kennen. Dat wij hem hebben ontmoet, dat hij in ons leven is gekomen, dat hij zijn naam, Heere, met 5 hoofdletters geschreven, dat is de naam van de God des verbonds, heeft bekendgemaakt. Dat hij zijn naam heeft geopenbaard in al zijn volheid, in al zijn heerlijkheid, zodat deze zingende gemeente, die de verschrikkingen wel heeft meegemaakt, maar verlost is ook mag zeggen, en als daar het verwachten was, tot uw naam en tot uw gedachtenis is de begeerte onze ziel. Tot uw naam, die naam Heere, die naam waarin Christus zich openbaart. Die naam waarin God zijn eeuwige barmhartigheid naast zijn recht openbaart. Die naam wordt dan voor het oprecht gemoed van al Gods gunst vol goed. Wie is er die nu mag weten wat dat wachten betekent? Ondanks alles, toch bij God schuilen, toch weet hebben van zijn vertroosting, toch weet hebben van zijn genade. Wie is er onder ons die in dat alles het met de Heer niet alleen eens wordt, maar die ook goede gedachten van God leert denken. En die mag weten, ondanks alles wat ik niet begrijp en wat totaal verkeerd is, wat tegen Gods wet en woord ingaat, nochtans is God erin. Ook al heeft hij geen schuld aan het kwade, nee zeker niet. God is niet de oorzaak van het goddeloze. God is niet mede schuldig aan het boze. Maar hij heeft wel naar zijn onbegrijpelijke wijsheid zijn hand erin om ons te tuchtigen. Om ons te kastijden, om ons te slaan, om ons te straffen. Hij openbaart zijn gerichten, hij openbaart zijn recht. En geliefden, dat wordt nou niet alleen nationaal en landelijk. In de omstandigheden waarin wij in deze weken zijn gekomen, ja de laatste jaren zijn gekomen, beleefd. Maar dat wordt nou ook beleefd wanneer God een mensenkind gaat apart zetten. Dan komt hij tot u in de weg van zijn gerichten. Dan komt hij met zijn heilig recht. Dan laat hij zien als hij Nederland laat vallen vanwege haar zonden, dat wij hetzelfde hebben verdiend in ons persoonlijk leven. Want wie zijn wij geweest? Hebben wij niet allen een moordaanslag op God gepleegd? Al zijn er daar velen in deze tijd die het menselijk leven van nul en geen waarde achten wanneer het niet meer fris en jong en krachtig en productief is. Al zijn er dan velen tegenwoordig die op een vreselijk onchristelijke manier en zelfs op een onmenselijke manier daarover spreken. Wie zichzelf leert kennen in zijn hart, die kan er geen centimeter meer bovenuit komen. Die kan alleen nog maar belijden, o God in de hemel, ik ben dezelfde. Ik ben net zo'n mens. En dan kom je daar voor de Heer in de schuld. En dat kan zijn dat de Heer een andere zonde je openbaart. Het gaat nou niet om welke zonde. Maar het gaat erom dat je schuldenaar mag worden voor de Heer. En als hij dan tot je komt in de weg van zijn gerichten. Als hij dan zijn heilig recht komt openbaren. Als hij dan komt om te laten zien dat hij je moet straffen. Dat is dan de gestalte van je ziel. Wij van nature strijden dan tegen God. En willen er niet aan. Wij willen niet buigen, wij verzetten ons. Maar de Heer komt en dat kan hij nationaal doen. Dat kan hij ook heel persoonlijk of in een gezin doen. In een huwelijksleven doen. Dat hij je gaat drukken. Dat hij je gaat persen. Dat hij je gaat vernederen. En zalig die mens die door God vernederd wordt. Want als de Heer een mens gaat bekeren, gaat het nooit buiten de vernedering om. Het volk hier in Babel, teruggeleid weer naar Jeruzalem, het mocht zingen in die weg der verdrukkingen, in die weg der vernederingen, in die weg van Gods gerichten, in die weg van zijn oordelen, in de weg van zijn straffen, God te mogen hebben verwacht. Wat is het een wonder, de Heer geeft het, opdat daar in die uiterste ontzetting, waar wij met het heilig recht van God onze schuld en de verlorenheid tezamen geconfronteerd, moeten wegzinken in ontzetting en verbijstering. Dat de Heer daar in de stilte, in het wonderlijke, onbegrijpelijke geheim van de ziel, legt een verwachten, een blijven wachten, een blijven hopen op de Heer. Want die ziel die kan van God toch geen kwaad meer denken. In de aanbidding van de straf. In het welgevallen krijgen aan de straf der ongerechtigheid. In het zeggen, Heer, als u nou Nederland loslaat. Als nu niemand meer zijn leven zeker is. Als onze overheid verblind is. Als Nederland u zo totaal vergeet en uw woord veracht. En wij in de maalstroom worden meegesleurd. Als u zo met ons volk omgaat. Als u mij veracht. Als u mij verlaagt, als u mij verdelgt, als u mij vergeet en mij verdoemt, kan ik nooit anders zeggen dan dat gij recht zijt. Want ik heb het verdiend in de weg uw gerichten, hebben wij u verwacht. En wat is dan verwachten? Verwachten dat is onder God buigen, dat is niet opstandig zijn. Hoe vaak je ook je opstandige gevoelens gewaar wordt. Maar verwachten, dat is onder God buigen, het met een eens zijn, ja meer. Verwachten, dat Hebreeuwse woord betekent, met sterke kracht en gedurigheid hopen op de Heere. Het is niet maar gewoon hopen op de Heere. Maar het Hebreeuws wil zeggen, het is intensief. Het is heel sterk. Het is met alle inspanning, het is met de totale inzet van je hele bestaan, van al je denken en willen en voelen, wachten op de Heer en hopen op zijn heil, op zijn naam Jehovah, God der trouw, die in Nederland ook begonnen is met ons, die toen het uit in Israël ook begonnen was, en die zijn woord bewaarde, die zijn belofte niet onvervuld laten, die zijn naam niet laat onteren, door te zeggen en niet te doen, te beloven en niet te bestendigen. Verwacht, hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, hij ziet in gunst op die hem vreest. Maar ach, hoewel mijn ziel dit weet, mijn voeten waren in mijn leed schier uitgeweken en mijn treden van het spoor der Godsvrucht afgegleden. Daar kun je wel eens ontzettend benauwd onder hebben. En dat volk, dat heeft het niet gemakkelijk gehad. Als je de geschiedenissen leest, hoofdstuk 25 en hoofdstuk 26 en alles wat daarmee samenhangt. Het is een ontzettend benauwde tijd geweest. En dat volk heeft in de druk geleefd. Het heeft soms geen uitzicht en geen adem kunnen halen. Maar nochtans, niet omdat ik zie het komt goed, heb ik hoop. Maar ik zie dat het verkeerd gaat en nochtans hoop. Weet u waar dat vandaan komt? Dat komt niet uit de ogen, dat komt niet uit de oren, dat komt niet uit mijn denkvermogen voort, maar dat komt uit God. Dat komt uit het geloof dat in het verwachten reeds wordt gevonden. Het geloof dat ook ondanks alles toch op God blijft hopen. En dat niet te verklaren is, dat een dwaas iets is. Dat bijvoorbeeld in deze weken, als dat kamerdebat doorgaat en als de wet straks wordt aangenomen via Eerste en Tweede Kamer enzovoort, en straks het een geneeskundige handeling is om mensen te doden, en als wij als Nederland, als enige land van de beschaafde wereld, onze oude mensen opruimen, onze demente mensen opruimen, oh, welke verschrikkelijke zaak, om dan nog dan te zeggen, Heere, gij doet het niet verkeerd. Het gaat verkeerd met ons volk, maar gij doet het goed. Om dan in dat alles, in die vreselijke verwording, in dat afval, om nogthans te mogen zeggen, Heere, u doet het niet verkeerd, want gij leidt alle dingen, al begrijpen wij er niets van. Dat is nou God verwacht. Dat is goed van God denken. Dat is niet met mijn verstand te raden gaan, maar dat is, ja, hoe kan ik dat nou verklaren, mens? Het is dwaasheid voor het denken, maar het is de wijsheid van God. Het is op God te steunen, op zijn trouw, op zijn belofte. En dan is God aan Nederland en aan ons volk in zijn geheel al in onderdelen niets verplicht. Maar hij houdt zijn kerk staande, want aan hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En daarom, welk een wonder is het, als wij dan in dat alles mogen zeggen, tot uw naam en tot uw gedachten, het is de begeerte onze ziel. Als die naam is geworden wat Philpot schrijft, de openbaring van Jezus Christus, de openbaring van barmhartigheid aan uw ziel. En u kunt het in de persoonlijke onderdrukking en vernedering, in de persoonlijke erkentenis van Gods gerichten, maar niet laten om op hem te hopen. En daar is toch een verlangen gekomen om die naam die in het woord geopenbaard is, ook persoonlijk te kennen. En er is een verlangen gekomen dat hij zich aan u zou bekend maken. En dat hij zou komen in uw leven, dat hij u zou troosten in uw smart, zou verkwikken in uw moedeloosheid, zou opbeuren in uw uitzichtloosheid. Dat hij u zou levend maken in uw doodheid. En dat hij alles zou doen wat u maar niet kunt. En dat nou in zijn naam alleen uw hoop ligt. En daarom de begeerte onze ziel. Wees nou eens eerlijk. Waar is die heen gericht? Jong en oud. De begeerte van je ziel. Waar verlangen we naar? Want onze westerse wereld verlangt in brooddronkenheid naar een pijnloos leven en een pijnloos sterven. Verlangt u naar een getroost leven en een getroost sterven? Oh, ik begrijp het best. Niemand houdt van pijn. Ik net zo min als een ander, hoor. En dat er pijnbestrijding is en dat mensen graag pijnloos leven, natuurlijk, natuurlijk. Maar het is zo dwaas als je maar dat alleen verlangt. Nee, er is een volk op aarde dat heeft een veel sterkere en veel hogere begeerte. Heren, dat ik nou tot uw naam mag verlangen en tot uw gedachten is. Dat die naam in mijn ziel komt, dat die naam mij verklaard wordt, dat uw woord door mij wordt ervaren, dat ik erin tot mijzelf mag wederkeren, omdat gij kwam in mijn leven. Uw gedachtenis, terugdenkend aan de grote wonderdaan, herdenk mijn God die wonderdaan. Welke wonderdaden die God gedaan heeft in des landshistorie, maar ook in uw persoonlijk leven. Als u daarmee loopt, dat alles zo donker is, dat de weg des gerichts er is, dat de Heer zijn aangezicht verborgen heeft. Als u zo ermee vastloopt om God nog te ontmoeten, om nog op God te hopen. Als u niet weet hoe het ooit verder moet komen. En als u geheel en al aan alle kanten alleen maar de dood gewaar wordt in uw eigen leven. Dat u dan in dat alles zegt, Heer, uw gedachten is. Want ik heb toch herinnering aan betere ogenblikken. Ik heb herinnering aan dagen toen u kwam, toen het licht scheen. Heer, mag ik er nog eens wat van terug ontvangen? Of ook dat u deze gedachtenis mag hebben, dat God zou willen terugdenken aan zijn eeuwig verbond. Beschouw, herdenk uw vastgestaafd verbond. Laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. Heer, dat is toch waarom het nog kan. De Heer heeft geen reden gehad om met Abraham een verbond te sluiten. Dit deed het toch. De Heer heeft geen reden gehad om Nederland op te zoeken met zoveel godzalige krechten. Met zoveel van zijn kerk. Met zoveel honderden en duizenden die hem oprecht hebben gevreesd in de voorbijgegane eeuwen. En hij deed het toch. En Heer, nou is er geen enkele reden dat gij in deze God vergeten tijden terug zoudt komen in ons vaderland. Dat gij in mijn leven terug zoudt komen en dat gij zelf uw wonderdaden zoudt gedenken. En dat gij vanuit uw verbond nog met mij te maken zou willen hebben. En dat u ons Nederland, ons Oranjehuis, onze overheden, nog zoudt willen nemen in uw handen, o geliefde, wat zou het een groot wonder zijn. Als wij in deze allerverschrikkelijkste dagen zouden mogen begeren, niet dat bijvoorbeeld de euthanasiewet niet wordt aangenomen. Dat is wel groot dat u dat begeert, dat u daarvoor bidt, dat u daarmee worstelt. Maar er is meer, hebt u een begeerte naar de Heer, naar zijn naam, naar zijn gedachtenis. Hebt u er een begeerte naar met geheel uw ziel om hem te mogen ontmoeten, om hem in het geloof te mogen omhelzen, om hem in alle hartelijkheid en innigheid te mogen beminnen. Ja, om vervuld te worden van goddelijke gunst en genade. En kun je het maar niet laten om niet eerder tevreden te zijn voordat hij weer opnieuw komt. Want alleen in zijn naam ligt de zaligheid, in zijn naam ligt de vergeving der zonde, in zijn naam ligt de volkomen genade, in zijn naam ligt de vrijspraak van schuld, in zijn naam ligt de vaderlijke liefde, in zijn naam ligt eeuwige gunst, in zijn naam ligt teer erbarmen, in zijn naam, mensen, daar heb je nou alles wat je maar nodig hebt. Voor tijd en voor eeuwigheid in huwelijk en gezin, in persoonlijke leven en nationaal. En daarom, wat zou het groot zijn als nou een hervormde kerk, als de afgescheiden kerken, wij allen tezamen, ondanks alles wat ons verdeelt en ondanks alles wat er verdrietig is, zouden begeren met onze ziel naar die naam. Dat de Heer Nederland nog zou komen opzoeken, dat de Heer nationaal en persoonlijk ons zou komen beweldadigen, dat de uitdrukking van zijn Heilige Geest zou geschieden, dat er meer en meer zou worden gevonden van die wonderlijke kracht, van die wonderlijke wederbarende, vernieuwende werking, van dat wonderlijke leven dat uitspruit, dat zijn naam zou groot maken. En waar een mensenkind, jongeren en ouderen het niet meer kan laten om de Heere aan te lopen als een waterstroom. Want dan zijn de overheden die dit verschrikkelijke wetvoorstel hebben ingediend niet slechter dan wij. En dat zijn degenen die straks misschien helaas het zullen verdedigen, niet slechter dan wij. En er zijn de verplegers in Oostenrijk die zoveel mensen hebben gedood. En in Amsterdam. En noem u maar op, niet slechter dan wij. En dan komen wij voor de Heer op het laagste plaats. En dan blijft er iets anders over dan te zeggen, ik moet uw naam hebben. En die naam, dat is nou de openbaring van de borg. Dat is nou de openbaring van het recht in Christus. In de weg van uw gerichten hebben wij u, o Heere, verwacht. Ook in uw gerichten. Ook toen dat recht des Heeren zich kwam verheerlijken in mijn verdoemenis. Ook toen hebben wij de Heeren verwacht. Ook toen konden we niet meer tegen God opstaan. Ook toen hebben we mogen leren buigen. Ook toen hebben we op de Heeren leren hopen. Maar als nou die naam openbaart het waarin datzelfde recht verheerlijk is in Christus de borg. Dan kan het niet anders, of daar komt een gedurige begeerte. om den Heere te mogen toebehoren, om bij die naam te mogen schuilen, vanuit die naam bediend te worden, tot uw naam en tot uw gedachten is de begeerte onze ziel. En dan zal te dien dagen werkelijk een lied gezongen worden in het land. Een lied dat de Heere zelf onze stad en onze burcht en onze beveiliging, dat de Heere zelf ons heil en onze zaligheid zal zijn. Dan hoeven wij niets meer buiten God, dan hebben we alles in God gemeen. We zijn in deze tijd, in deze eindtijd, te midden van een maalstroom, maar de Heere blijft dezelfde. En het volk dat hem verwacht mag zeggen, de Heere stelt heil tot muren en voorschans. Wat betekent dat? De Heere heeft zijn genade en zijn verlossingskracht aan zijn kerk gegeven om ze als met een muur te omringen. Om ze te beschermen. Er worden wel vele aanvallen gedaan. En christendom in naam verdwijnt en wordt verpulverd. Maar Gods kerk, ik zeg niet de hervormde kerk, is er ook niet de rechtzinnige mensen in de hervormde kerk. De gereformeerde belijdenis enzovoort enzovoort, nee. Maar zijn kerk, dat zijn degenen die door hem van eeuwigheid zijn bemind. En in de tijd zijn wederbaar en aan Christus zijn geschonken. En hem leren kennen, die kerk wordt bewaard. En die kerk wordt veilig gehouden. En daarom zullen ze een lied zingen. Ook terugziende op de weg der gerichten zullen ze het niet anders meer willen. Want het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Opdat ik op die manier uw goddelijk recht zou leren. Dan willen ze ook van de weg der verdrukking niets meer af hebben. Persoonlijk. Maar dan kan het zelfs zijn nationaal. Zoals een Elia heeft gebeden ondroogd. Zoals een Elia heeft lopen worstelen en tobben, hoe kan het ooit goed komen in ons land? En heeft gevraagd, de Heere, wat moet er nou gebeuren? Dan heeft Elia gevraagd, wilt u nou eens een oordeel geven in ons vaderland? Dan heeft Elia gevraagd, wilt u nou eens met uw oordelen, met uw gerichten komen in ons vaderland? Wilt u nou eens droog laten worden? En toen is het droog geworden, een ontzettende catastrofe. Een ontzettende ramp. Maar Elia was geen harde man. Natuurlijk hebben de mensen dat wel gedacht. De kudde stierf uit. De weide droogde op. De waterbeken hielden op. Het was een verschrikkelijke ramp. En Elia had erom gevraagd. Maar Elia heeft de eer van God bemind. En het heilende zaligheid van zijn volk. En zo is het ook hier. Wanneer in onze tijd Nederland schijnt te worden losgelaten. Zouden wij de Heere niet mogen vragen, kom gij met uw gerichten, opdat Nederland leert buigen, opdat de druk en de spanning, opdat de verdrukking en vernedering zo groot zou worden, dat wij wel moeten buigen.
God, en Nederland, is het nu helemaal los? O, als de Heere het volk in de weg der gerichten leidt, dat is naar Babel leid. Dan heeft hij gesproken, ik heb dit volk verworpen. Dan zegt hij tegen Jeremia, 100 jaren na Jesaja, bid niet meer tot mij ten goede van dit volk. Want al zou zelfs Samuel, al zou ook Daniel of een Job voorbeeld doen voor dit volk, ik zou naar hen niet horen. Is het nou voorbij? Is het dan ten einde? Is het nou voor eeuwig verloren? O, als wij zien op de omstandigheden, en we zouden in die tijd geleefd hebben, en we zien daar die stad ontvolkt worden door de pest, en door de honger, en ontvolkt worden door de wegstroom naar Babel met de vele duizenden ballingen, en we zien ze daar bezwijken onderweg. En we zien daar het ongenoegen Gods. Als de tempel in vlammen opgaat. Als de ark der verzoening met de deksel der verzoening en de dienst der verzoening voorbij is. Zouden we dan niet zeggen, nou is het voorbij, nou is het ten einde. Zouden we dan niet zeggen op grond van het woord van Jeremia, ik kan niet meer bidden voor dit volk. God heeft ons verlaten, God heeft ons verstoomd. Maar hij komt terug.
En dat weet u wanneer hij dan terugkomt. Jesaja 26 spreekt er ook van. Daarom dat het gaat over mensen die gestorven zijn, ze zullen leven. Dan kunnen we betrekking laten hebben op de opstanding. Maar in de eerste plaats heeft die betrekking op het volk in Babel. En zij waren gestorven namelijk. Zij klagen het bij Ezechiël. Wij liggen in onze graven. Onze hoop is afgesneden. Onze verwachting is vergaan. Ze hebben geen hoop meer op God, want God had hen verworpen. Ze hebben geen verwachting meer op uitkomst, want alles is de dood. Ze liggen al in hun graf, ze zijn levend begraven, ze zijn nergens meer. En dan moet Ezechiël, mag Ezechiël, in het visioen van het dal van het doodsbeenderen zien. Het is alles de dood en dat is onze schuld, mensen, onze schuld. Maar nochtans gaat de Heer door zijn geest leven maken. Eerst komen daar de beenderen bij elkaar, komt daar vlees, dan komen daar zenuwen, komt daar een huid en dan zijn het nog maar doden. Maar dan komt die geest en dan worden die doden levend en ze gaan staan op hun voeten en dat is een gans zeer groot Heer. Want God is de Almachtige, waarom zouden we in onze God vergeten tijden klein van deze Almachtige denken? Waarom zouden we denken dat de Heer in Nederland niet meer een nieuwe opwekking kan geven? Waarom zouden we er niet om gaan vragen, gedurig en ijverig en ernstig en vurig, dat de Heere zou terugkomen bij ons koninklijk huis, dat van God gegeven Oranjehuis, aanstaande zaterdag, koninginnedag, in brandronkenheid en goddeloosheid doorgebracht, maar laat de Heere toch mogen werken in ons Oranjehuis, maar ook in onze regering en ook in ons volk. Wat zou het niet kunnen? Zou God niet de Almachtige meer zijn? In de tijd van Jesaja, het was een verschrikking, want niemand luisterde naar hem. 100 jaren lang niemand luisterde naar de profetieën. Jeremia moest komen, ze hebben hem in de gevangenis gegooid. Ze hebben een moordaanslag beraamd op zijn leven. Ze hebben gezegd, weg met zo'n kerel, die moeten we niet. Jeremia heeft gepredikt dat de volken zouden worden weggevoerd. Dat de Babyloniërs zouden komen, dat de stad zou worden ingenomen. Ze hebben hem gehaat tot en met. Maar de Heer, hoewel hij dat volk alle reden had om voor totaal weg te doen, kwam terug. Want hij is niet alleen de Almachtige, maar ook de zeer genadige. Daarom is er zelfs voor een volk dat haar ouderen vermoord. En die vroeger toch alles ook hebben gedaan om ons Nederland tot bloei te brengen. Om voor de kinderen te zorgen. Een volk dat ook de kinderen vermoord omdat het even niet uitkwam in de planning van dit jaar. Toch is er voor zo'n volk hoop alleen bij God. Persoonlijk geldt dat ook. Als de Heer in de weg van de gerechten in uw leven doortrekken en u moet al meer sterven. En al meer verloren gaan. Er komen al meer goddeloosheid openbaar. En de moordspelonken zijn niet in de tehuizen als de terp. Waar een arts er een enkel tiental of zo heeft gedood. En de moordspelonken zijn niet in de abortushuizen. Waar aan de lopende band het ongeboren leven wordt vermoord. Maar die moordspelonken die komen hier. En we gaan het God eerbiedig klagen met diepe smart. Dat wij de moordenaar zijn van God. Omdat we Christus hebben gedood. Omdat we in het paradijs God hadden willen dood. Dan is er hoop niet bij u vandaan. Niet omdat wij proberen elkaar wat evangeliewaarheden aan te praten. Maar omdat er en een almachtige en genadige God is. In deze tijd zijn volk nog bewaard en zijn kerk nog vermeerderd. O, dat dan ook jong en oud vuur zou verlangen in deze tijden, juist nu, om te mogen zijn geborgen in zijn schuilplaats. Amen. Laat ons samen eindigen met dankgebed. Heren, dat uw naam geprezen worden, omdat gij God zijt. Al is het door ene die persoonlijk moet zuchten onder uw drukkende hand, omdat gij tegenkwaamt
en smart op smart stapelde. En uw ongenoegen zichtbaar deed zijn en uw heilig recht hebt geopenbaard. Dan nochtans u te prijzen, niet door te zeggen ik ben er, ik heb het, maar door van u geen kwaad te willen horen en u te mogen prijzen in het verwachten en het hopen op uw naam. Wilt gij dat ook landelijk geven? Deze week, de week voor Koninginnedag. O God in den hemel, er is geen reden tot feest. Er is reden tot grote verdrietigheid en smart. Wel mogen wij nog dankbaar zijn dat er een oranjehuis is. Dat er nog zijn van die godzalige voorvaderen die gij aan ons land gaf. Maar er is zoveel reden om verdrietig te zijn. Als haar majesteit onze geëerbiedigde vorstin zelf die wet ondertekent. En bij de gratie Gods regeert zij. En in uw bescherming beveelt ze de mensen aan en daartussenin staat dat het moorden is toegestaan. O God, wat een verschrikkelijke vloek. Welk een grove spotternij. Met uw bescherming en gratie. En dat door onze koningin. Daarom smeken wij je bidden van u. Geef toch uit genade. Dat er geen wet hoeft te komen. Zodat ze die ook niet kan en zal ondertekenen. Ontferm u over de ministers, die christelijk heten of die het niet heten, en die dit ontwerp hebben ingediend. O God in den hemel, bekeer nog tot u. Al zou dan iedereen tegenkomen, al zouden ze helaas dan misschien wel hun ambt moeten neerleggen, aan uw zijde verdrukking lijden is toch beter dan aanvaard te worden door de wereld. Heere, Heere, wij bidden u, gedenk. Gedenk gij in uw erbarmen ons wegzinkend Nederland. Onze kerken die voorgaan in het kwaad. En die goedkeuren dat kwaad. Wilt u nog bekering schenken? Ontferm u ook over allen in de ziekenhuizen uit onze gemeente. Daar waar geleden wordt, waar pijn is, waar verdriet is. Heere, neem ze in uw handen, ouderen en jongeren. U gaf nog zulke verblijdende berichten. En we mogen u ernstig vragen, Heere, laat het ten goede zijn. Tot gehele genezing en herstel. Voor hem die nu al zoveel weken in het ziekenhuis ligt. En er zo diep doorheen moest. En moest meemaken dat in die weken een broer en zijn vader stierven. O God, gedenkt u dat gehele gezin. En laat deze zeer moeilijke weg toch voor hen allen nog tot een eeuwige zegen zijn. Dat bidden we u ook voor dat kleine meisje. Reeds 13 weken in Groningen. Heere, u weet dat het die ouders ook er zo moe onder zijn en soms moedeloos. Weest u ze nabij. Zowel dat kinder als die ouders en de familie. En laat het voor hen allen nog een weg tot waarachtige bekering en geloof mogen zijn. Zodat ze van dag tot dag u nodig hebben. En ook u ontmoeten mogen. Wilt u nog herstel geven en genezing, al kost het maanden en zelfs jaren. Bedenkt u, Heere, degene die in rouw zijn. Wij bidden u voor weduwe van Olst, de kinderen en de kleinkinderen, ook achterkleinkinderen. Wilt gij zelf ze nabij zijn, ondersteunen in hun smart. Zo plotseling een geliefde man en vader moeten missen. Laat het, Heer, mogen zijn dat ze het niet zonder u hoeven te dragen.
Maar dat deze ernstige, dringende oproep en vermaning en waarschuwing voor hen allen bij het klimmen van de jaren nog tot een eeuwige zegen mag zijn, opdat ze u zouden gaan zoeken en vinden, wilt u nabij zijn, allen die u nodig hebben, in welke omstandigheid ook die wij allemaal niet weten. Gedenkt u ouders met verstandelijk of lichamelijk gehandicapte kinderen. Heere, Heere, soms zijn ze zo moe, zijn ze zo moedeloos, zijn ze zo verdrietig. Maar gij kunt toch nog genade geven, ontferm. We bidden u ook voor die beiden die aanstaande vrijdag hopen in het huwelijk te treden. Geeft u ze samen in deze donkere tijden, dat ze hun leven mogen leiden dicht bij u. Gedurig u nodig hebben, gedurig bij u schuilen, gedurig u volgen en gehoorzamen. Wees u ze nabij met hun familiekring en geef een goede dag. Ook bevelen wij aan u aan, degenen die onlangs getrouwd zijn. Heere, geeft u die jonge echtparen uw zegen. Geef ze uw nabijheid. Gedenkt u in uw zorg onze gehele gemeente. Niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn. Niet tegenstaande wij naar uw heilige recht oordeel hebben verdiend. Nochtans laat het recht in Christus ons tot eeuwige troost mogen zijn. Door de toepassing van uw heilige geest. Dan zal uw naam worden groot gemaakt. Amen.
We zingen vers 21 en 22 van Psalm 74. Psalm 74, vers 21. Rijs op, o God. Rijs op. Toon uw gezag. Betwist uw zaak. Wees onze pleitbeslechter. Het is meer dan tijd. Gedenk, o hoogste rechter, wat smaad de dwaas u aandoet dag op dag. En vers 22, vergeet niet, Heere, die onverdraagbare hoon, dat luid geroep van al uw weerpartijders. Het woest getier van uw machtbestrijders stijgt telkens op. Tot voor uw hemel, troon God geven, dat wij dat ook bevindelijk mogen zingen. 74, de laatste twee versen.
buigen tot God, dragende met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere, Jezus Christus. En de liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes. Zij en blijven met u allen. Amen.